Een goedemorgen voor alle gasten en leden van deze kerk. Het is goed vanmorgen bij elkaar te zijn. Met veel mensen hier, dat is fijn. Maar ook veel mensen thuis of later. Voor iedereen een hartelijk welkom in deze kerk. Want waar je ook bent, samen op al die plekken vormen wij samen onze kerk. Welkom. Vanmorgen hebben wij een dienst van herinnering en verwachting. En er is ook kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 2. De muziek vanmorgen zal verzorgd worden door Jaap, Lisette en Maaike, Rick, Melchior, Rosanne en Fiona. Onze voorganger vanmorgen is dominee Daniel Timmerman. En wij beginnen deze dienst met een moment van stilte. Mijn naam is Henk Bijl. Ik ben vandaag de ouderling van dienst en namens de kerkraad wens ik u een gezegende kerkdienst.
We verwachten onze hulp van God. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader en van de opgestane Heer, Jezus Christus. Amen. Ja, Henk heeft het al aangekondigd. Het is de dienst van gedenken, verwachten. We staan deze dienst in het bijzonder stil bij de broer en zus die het afgelopen jaar ons ontvallen zijn. Denk ook terug aan al die anderen die ons zijn voorgegaan. Ons voorgeslacht, onze grootouders, overgrootouders en nog meer alle mensen die ons zijn voorgegaan in het geloof. Minsje heeft een prachtig lied aangedragen voor deze dienst dat daarover gaat. En daar beginnen we mee. O God, die droeg ons voorgeslacht. Door storm en alle stormen van het leven, die is ook ons te huis. We zingen lied 90. Laten we samen bidden. Dank u wel, eeuwige God, dat u zo bent. Ons hou vast. Onze sterke vesting. De grond onder onze voeten. En dat maar niet eventjes, op bepaalde momenten, dat wij dat zo voelen. Maar ons leven lang en de generaties door. U bent trouw. U bent onze houvast. Zo komen we vanochtend bij u. We danken u dat we deze dienst met elkaar mogen vieren. Dank u wel dat het licht van de paaskaars brandt en ons eraan herinnert dat Jezus leeft. Hij brengt ons samen, de levende Heer. We komen hier ook bij elkaar met verdriet en gemis. Hier wilt u ons helpen om ons verdriet een plek te geven. Om het een plek te geven bij u. Wilt u heel bijzonder zijn bij die families die vandaag iemand gedenken die ze in het afgelopen jaar zijn kwijtgeraakt. Wilt u troost en uw nabijheid geven. Dank u wel dat we het voorrecht van u krijgen om samen als uw gemeente bij elkaar te zijn. Hier in de kerk. We denken ook aan de mensen die thuis met ons verbonden zijn. Ook al denken we aan de kleintjes in de oppas. Wilt u ons zo samen zegenen. We danken en prijzen u in Jezus' naam. Amen. Ik ga alvast de kaarsen, de lantaarns aansteken voor de kinderen en de tieners. Maar ik wil ook even iets vertellen voor de kinderen over deze diensten waar het over gaat. Dus de kinderen die dat fijn vinden, die mogen naar voren komen. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 mogen dan ook straks na het kindermoment naar hun eigen plek toe gaan. Dus kom maar naar voren. Er loopt nog geen storm, zie ik. Anders ga ik het gewoon aan de band vertellen, het kinderverhaal kan ook. Ja, kom maar hoor. Kom maar hier zitten op het trapje. Ik ga een feestje geven. Nou gaan deze dingen natuurlijk in de knoop. Net ging het nog allemaal goed en nu zitten ze in de knoop. Dat zul je altijd zien. Maar dat komt goed, we hebben de tijd. Ik ga een feestje geven. Dat klinkt misschien een beetje gek, want jullie hebben net gehoord dat we een beetje een verdrietige dienst hebben. Maar ik ga een feestje geven vandaag. Kijk eens. Een feest horen gezellige dingen. Oh, dat hoort er ook bij. Er staat, it's party time. Het is tijd voor een feest. Hey, stel je nou eens voor, hè. Je gaat je verjaardagsfeestje vieren. En jouw allerbeste vriend of vriendin heeft net die ochtend zijn pols gebroken. Zit in het ziekenhuis. Hoe zou dat zijn? Hoe zou je dan voelen? Ja?
Verdrietig,
precies. En stel je voor, hè, jouw feestje begint om 2 uur. En jouw vriend of vriendin die kan er pas om 3 uur bij zijn, want die zit nog bij de kamer waar de gips omheen moet. Wat zou je dan doen? Zou je dan alvast beginnen met het feestje, met de cadeautjes? Of Wat zou je dan doen, denk je? Ja, jij weet het al. Misschien weet iemand anders het ook wel. Wat zouden jullie doen? Ja, Johanna? Even wachten, precies. Zou je dat ook doen, denk je? Even wachten. Ik zie een knik. Ja, want je wil natuurlijk wel dat je beste vriend of vriendin erbij is als jij je feestje hebt. Nou, we gaan straks een verhaal horen uit de Bijbel, waar ik een brief van meneer Paulus, en die zei van, dat ging over een ander soort feest, een heel bijzonder feest. Nou, het feest als Jezus komt, want Jezus heeft beloofd, ik kom weer naar de aarde toe. En dan wordt het leven één groot feest op aarde. Maar er waren daar mensen die zeiden van, ja, maar wij missen onze vrienden en vriendinnen. Want er waren mensen gestorven. Dat is heel verdrietig, hè? Heeft een van jullie dat wel eens meegemaakt? Bijvoorbeeld in de familie met misschien een opa of oma, of een oude oma of oude opa? Ja, ik zie mensen knikken. Dat is verdrietig.
Of
mij
ook.
Ja, dat is ook heel verdrietig. Kan ook, ja.
Of moeder.
Kan ook, ja. Dat is echt heel verdrietig. En die mensen die zeiden tegen Paulus, Paulus, hoe moet dat nou? Want dan missen we onze vrienden en vriendinnen. En toen zei Paulus, ja, maar ik heb een geheimpje voor jullie. Dat mag ik vertellen van God. Namelijk dat die mensen die overleden zijn, die gaan er toch bij zijn bij het feest. En sterker nog, ze gaan niks missen van het feest, want ze staan straks vooraan. Want ze zullen opstaan en dan zullen ze vooraan zitten bij het feest. Dus ze missen niks van het lekkere eten en drinken, maar ze zijn er gewoon bij. En ze zitten vooraan. Nou, dat gaan we straks horen over dat feest. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat het ook verdrietig is als je mensen mist. En daar gaan we nu een lied over zingen. Nieuw. En dan wordt elke traan een lach. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, van groep 1 en 2 van de basisschool, die mogen nu naar hun eigen plekje toe. En die mogen een lantaarn meenemen. Ook de tieners van tienergroep 2. En voor de anderen is er, denk ik, een werkblad in de kerk. Dus als je niet naar de kinderbijbelgroep gaat, mag je terug naar je plek. Zou je deze naar de jongste groep kunnen brengen? We staan hier voor in de kerk een aantal kaarsen. En met die kaarsen gaan we de broers en zussen die ontslapen zijn in de Heer gedenken. We doen dat omdat we samen de ene kerk van Jezus Christus vormen. Wij hier op aarde en zij in de hemel bij de Heer. Wachtend op de dag dat God alle dingen nieuw maakt. We gedenken onze overleden broers en zus door hun naam te laten klinken. Ik lees namen voor uit het gedachtenisboek. Het gedachtenisboek ligt het hele jaar door in de stilteruimte. Daar zijn van heel wat jaren de namen opgeschreven van gemeenteleden die zijn overleden. Vandaag noem ik twee namen uit het afgelopen jaar. We gedenken deze mensen ook door een kaars aan te steken. Met het licht van de paaskaars. En daarmee zeggen we, daarmee beleiden we dat het licht van onze levende Heer Jezus ook schijnt over hen die in geloof zijn ontslapen. We hebben nog maar heel kort geleden, ook als gemeente, met de familie afscheid genomen van Corrie van Veen. En in overleg met de familie is besloten om het gedenken van Corrie te bewaren voor een volgend jaar. Voordat we de kaarsen aansteken, gaan we nu luisteren naar een lied. Een heel nieuw lied dat velen ook raakt. De mensen die we missen.
In ons hart. Troost.
Ik steek zo de eerste kaars aan en die kaars steken we aan voor alle broeders en zusters uit de Emmauskerk van al die jaren die ons zijn voorgegaan en die wachten op de opstanding. We zingen na het ontsteken van deze kaars en ook na de volgende kaarsen het lied Jesus Remember Me. Dat zijn de woorden van die persoon die naast Jezus aan het kruis hing. Heer, denk aan mij wanneer u komt in uw koninkrijk. Bij het licht van de tweede kaars, die straks wordt ontstoken door Roland, gedenken we zuster Akke van der Veen van Veen. Geboren op 21 juli 1933, overleden op 9 januari 2022. bij het licht van de derde kaars, die straks zal worden aangestoken, toen we zetten, Anna en Martha, gedenken we het leven van Siert Knol. Geboren op 26 juni 1941, overleden 20 april 2022. Er staat nog een kaars, een vierde kaars. Bij deze kaars mogen we denken aan alle anderen die ons zijn ontvallen, korter of langer geleden. Na deze kaars zijn we een moment stil. Dan kunnen we in stilte ons gemis, onze hoop en onze vragen bij de levende Heer brengen. Laten we nog een keer het lied zingen, Jesus Remember Me. We willen nu ook gaan luisteren naar de belofte van het evangelie voor degenen die ons ontvallen zijn. Dat doen we vandaag door te lezen met elkaar uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. De schriftlezing is 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 tot 5 vers 11. Is er een schriftlezer in de zaal? Zoek het voor je op, Elke. Eén Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 5 vers 11.
Nou, ik heb me hier helemaal op voorbereid. Mooie kleren. Broeders en zusters. We willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren zoals anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen. samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolk worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Tot en met 8, toch? Oh, 11. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.
Dankjewel. Het gaat hier over een dag, over horen bij de dag, en over de dag die komt als Jezus ons, ja, ons toekomt, naar zijn bruid. Over die dag gaan we zingen met lied 42 uit de eigen bundel.
Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is. Maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus
gemeente van de Heer Jezus, lieve broers en zussen, troosten, daar gaat het over. In dat lied van net en in het Bijbelgedeelte ook twee keer de oproep, troost elkaar. Een tijdje terug had ik het daar met iemand over. Wat is dat eigenlijk, troosten? Hoe doe je dat? En kun je elkaar als mensen eigenlijk wel troost bieden? Dat herkennen we denk ik wel. Misschien een beetje verlegenheid als het gaat om troosten. Je wilt misschien iets zeggen of doen, maar wat dan en waar doe je goed aan? Kan je ook een beetje gaan verlammen van ja, misschien zeg ik wel iets verkeerds, dus ik zeg maar niks. Aan de andere kant kan het ook lastig zijn, het ontvangen van troost. Je wilt graag getroost worden, maar wat je precies wil, dat weet je zelf eigenlijk ook niet zo goed. Je wilt wel troost. Wat is troosten? Hoe doe je dat? Het begint denk ik bij meevoelen. Dat hoor je vaak, hè? Dat je, als mensen een verlies meegemaakt hebben, dat ze zeggen, ik kwam iemand tegen en die had dat ook. En we voelden elkaar zo goed aan. Dat meevoelen met elkaar, het herkennen van elkaars pijn. Dat die ander ook een ouder of partner of kind heeft verloren. Dan voel je elkaar aan. En dan heb je soms aan een half woord of een blik al genoeg om te voelen, ja, we begrijpen elkaar. Er zit iets troostends in. En als je dat niet zelf meegemaakt hebt, dan vraagt troosten dus veel fijngevoeligheid. Echt je proberen, voor zover je dat kunt, dat is maar heel beperkt, mee te voelen met de ander. Paulus zegt aan de Korintiërs, 2 Korinthe 1, troost elkaar met de troost die je zelf ontvangen hebt van God. Dat is dat ook hetzelfde, hè? Van dat je probeert te levelen, probeert vanuit je eigen verdriet en je eigen troost dichtbij te zijn. Niet van een afstand, maar met de troost die je zelf van God ontvangen hebt, de ander proberen te bemoedigen. Dus meeleven, meevoelen. Ik denk dat er nog iets anders komt kijken bij troosten. En dat is dat het ook gaat om het bieden van perspectief. Troost, echte troost, biedt ook een deur uit het verdriet. Stel jezelf even voor dat verdriet als een kamer is waar je in zit. En overal waar je kijkt, zie je het verdriet, het gemis. En je zit er zo in dat je geen deuren ziet, geen ramen, alleen maar verdriet. Het troost is dan dat er toch een deur blijkt te zijn en iemand erop wijst of dat iemand de gordijnen opendoet en zegt, ja, maar er is ook meer dan het verdriet. Dat is natuurlijk supergevoelig. Je kunt ook veel te snel naast die ander in die kamer gaan zitten en zeggen, hup, daar is de deur en daar zijn de gordijnen, hup. Joh, het is verdrietig, maar er komt een dag en dan wordt allemaal weer goed, hè? Het kan zijn dat je dingen te snel zegt of dat troost voor jou te snel komt. Super gevoelig, vraagt fijngevoeligheid nogmaals. Maar ergens hoort dat er ook bij. Bij troosten, dat we dat perspectief mogen openen. Die hoop mogen aanduiden. Want daar gaat het over als Paulus het heeft over troosten in 1 Thessalonicenzen. Paulus heeft het over verdriet, over gemis. En dan zegt hij, beste lieve broers en zussen in Thessalonica, jullie hoeven niet te treuren als mensen die geen hoop hebben. Nou, dat was een eye-opener. In die tijd, in de Griekse wereld, was het idee van, nou ja, hoop is iets voor dit leven. Zolang je ademt, dan heb je hoop. Een Griekse dichter, Theocritus, die zei een paar eeuwen voor Paulus, wie leven hebben hoop, maar de doden zijn hopeloos. Dat was het idee, dat was de wereld waarin zij leefden. Met de dood vervliegt alle hoop. Dat herkennen wij toch ook? Hoor je dat wel eens? Dat mensen zo erover praten. Van je moet het toch uit dit leven halen. Van ja, de dood houdt alles op. Misschien hoor je dat wel eens, dat mensen het er zo over hebben. En misschien vliegt het onszelf ook wel eens aan. Dat kan, hè? Dat je dat zelf ook wel eens denkt, van, zou er dan echt wat zijn? Bij dat, wat wij voelen en denken, sluit Paulus aan in vers 13. Jullie hoeven niet te treuren als mensen die geen hoop hebben. Natuurlijk treuren wij. Natuurlijk ben je kapot. Je verdrietig. Als een kostbaar mens. Een mens van wie je gehouden hebt. Door de dood van je gescheiden is. Dan ben je verdrietig. De dood is en blijft een rottige spelbreker. We zijn verdrietig, maar we zijn niet zonder hoop, zegt Paulus. En wat is die hoop dan? Veel mensen hebben wel ergens een idee van er zal wel iets zijn na dit leven. Misschien worden we er wel een sterretje. Maar Paulus is veel concreter, veel specifieker als het gaat om die hoop. Nee, we hebben echt hoop, want zo springlevend als die mensen waren, zo springlevend zullen ze weer worden. Want Jezus zal hen terugleiden in het leven. Vers 14, als we geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, Hij is teruggekomen uit de dood, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden. Samen met Jezus zelf. Dus weer terug het leven in, naar God toe. Dat is de hoop. We zullen met Hem leven. Misschien is die opgevallen dat Paulus hier alle nadruk legt op Jezus. Jezus is gestorven, Jezus is opgestaan en God zal de mensen die met Jezus, als je het letterlijk vertaalt, de met Jezus gestorvenen, de met Jezus gestorvenen zullen met Jezus ook weer teruggebracht worden in het leven. Alle nadruk valt op Jezus. En op de verbondenheid van de mensen die in Hem hebben geloofd, op Hem hebben gehoopt. En daarover hebben we zulke machtige, krachtige beloftes. Denk aan die magistrale woorden van Paulus in Romeinen 8. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Geen dood, geen leven, geen engelen, geen machten, nog krachten, hele toekomst, hoogte, nog diepte. Niks, maar dan ook niks kan ons scheiden van die liefde. We kunnen soms zo uit het veld geslagen worden door de dood. De dood lijkt soms zo machtig. Als je weer zo'n rouwstoet ziet voorbij gaan, dan staat alles even stil. Maar de dood heeft helemaal niet zoveel macht meer. En vergeleken met de macht van Christus stelt het niks meer voor. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Jezus, ook de dood niet. De dood is lastig, naar, maar heeft niet het laatste woord. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons heeft gegeven in Jezus Christus. En troost heeft daarmee ook te maken. Troosten heeft er ook mee te maken dat we elkaar mogen opbouwen in dat geloof. De tekst, vers 11, daarom hebben we ook wat verder doorgelezen, eindigt met de oproep: troost elkaar en wees elkaar tot steun. En dat woord elkaar steunen kun je ook vertalen als opbouwen. Wordt vaak gebruikt voor geloofsopbouw. En troost is het meeleven. Maar daarnaast mogen we nog iets doen, we mogen elkaar opbouwen in het geloof. Dat we elkaar herinneren, weet je nog? We geloven in een Heer die de dood heeft overwonnen. Die alle macht heeft op hemel, in de hemel en op aarde. Laten we daarop gericht zijn. En niet te veel ons uit het veld laten slaan door die nare dood. Hij leeft en wij mogen met hem leven. Dat is troost, elkaar opbouwen in het geloof. En dat is ook de troost die wij mogen geven aan de mensen die Jezus nog niet kennen. Paulus heeft het hier heel nadrukkelijk over de mensen die met Jezus gestorven zijn, de gelovigen. Hij werkt hier verder niet uit hoe het zal gaan met mensen die Jezus niet hebben leren kennen, omdat ze dat niet konden of omdat ze dat niet wilden. Die vragen die moeten we ook bij God laten. Paulus focust hier heel erg op van de gestorvenen in Jezus, met Jezus. En over de hoop die we voor deze broers en zussen hebben, mogen we getuigen in de wereld. Dat is de troost die we mogen doorgeven aan de wereld. De enige troost, beide in leven en in sterven. De ouderen kennen die woorden vast nog wel van de catechisatie vroeger. Je enige troost bij in leven en sterven, wat is dat? Dat is dat je van Jezus Christus bent. In leven en in sterven. Daar mogen we van getuigen. Getuigen van de hoop die in ons is, zegt Petrus. We hebben hoop. Dat is wat we mogen uitdragen. Misschien vinden we dat wel een beetje lastig. Ik vind dat wel lastig. Je kunt zo snel denken van de mensen zitten er vast niet op te wachten op Jezus en zo. Maar het is wel zo'n enorme troost dat we dat mogen weten. Laten we daarom straks bidden dat God ons wil helpen om die troost ook toch door te geven. Troosten, meevoelen, perspectief geven, getuigen van hoop. Maar hoe dan? Hoe moet je dat dan voorstellen? Daarover gaat het ook in het Bijbelgedeelte. In de gemeente van Thessalonica, waar Paulus een brief naartoe stuurt, waren de mensen eigenlijk best wel steady in hun geloof. Paulus is behoorlijk positief over hen. Hij roemt hen om hun geloof, hun hoop en hun liefde. Maar ze zijn in de war geraakt. Ze hadden gehoord, geaccepteerd, Jezus is opgestaan uit de dood en Jezus komt bijna terug om het koninkrijk te laten komen. En wij zitten daar nu tussenin, we moeten even wachten, maar het komt bijna, maar het duurde langer. En ondertussen waren de mensen in de gemeente, lieve vrienden en vriendinnen in de kerk. Misschien was er iemand oud geworden en overleed. Misschien kreeg iemand een ongeluk of een nare ziekte. Er ontsliepen broers en zussen. Ze overleden. De mensen in Thessalonica waren in de war. Wat moet er dan met hen? Zullen zij dan het feest missen? Want we kijken toch uit naar een feest, heeft Paulus verteld. De mooiste dag die komt nog. En zullen zij dan de boot missen? Nou, die vraag hebben wij waarschijnlijk niet op die manier. Maar misschien heb jij ook wel eens dat je denkt, van, ik kan het me zo moeilijk voorstellen. Hoe zal het dan ook gaan allemaal? Kan toch bijna niet? Bijvoorbeeld als je op een begraafplaats loopt, denk je, hoe moet dit ooit? Nou, we krijgen in het Nieuwe Testament, in de Bijbel, geen complete beschrijving, geen blauwdruk. Zo van, nou, dit is het scenario voor als het zover is. We krijgen beelden, glimpjes, richtingwijzers. Zo zal het gaan, die kant gaat het op. Zo geeft Paulus ons hier ook een glimp van hoe het zal gaan. Hij gebruikt daarbij een prachtig beeld, dat mensen wel kenden. Als Caesar, de keizer, naar een stad toe kwam, dan was het de bedoeling dat dan de belangrijkste mensen van die stad een stukje de stad uitgingen. En dan vormden ze een soort ingeleide en dan gingen ze naar de keizer toe. En dan zeiden ze, oh keizer, welkom in onze stad. En dan volgden ze de keizer terug naar hun stad. Daar schrijft Cicero bijvoorbeeld over Julius Caesar in zijn boeken. Paulus maakte dat zelf ook een keer mee. Hij was dan wel geen keizer, maar toen Paulus naar Rome toe ging, kwamen de christenen van Rome naar Paulus toe, Handelingen 28, en gingen ze met Paulus weer mee terug de stad in. Een commissie van ingeleiden. Dat kennen wij ook op Prinsjesdag, de Ridderzaal, of waar ze dat nu ook maar doen. Dan komen een aantal belangrijke leden van de Staten-Generaal naar de koning toe. En dan zeggen ze, koning, welkom in onze vergadering. En dan gaan ze naar de zaal toe. Nou, dat beeld gebruikt Paulus hier voor hoe het zal gaan als Jezus komt. Hij komt naar de wereld toe. En dan zal er een commissie van ingeleiden gevormd worden. En wie zijn dat dan? Wie mogen erbij horen? Nou, de gelovigen. En nou komt het. De overleden gelovigen, die staan daarbij op de eerste rij. Want die zullen eerst opstaan en die mogen dan voorop de Heer tegemoet om de Heer te verwelkomen op de aarde. Dus die overleden gelovigen staan niet op achterstand, maar die staan op voorsprong. Ze zullen met hun neus vooraan staan, op de eerste rij zitten. Daarmee mogen we elkaar troosten. Ook al blijft het natuurlijk zo dat het ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Maar dit is een beeld dat God ons via zijn dienaar Paulus aanreikt om ons mee te bemoedigen. Waar we elkaar ook mee mogen bemoedigen. Tot slot. Het gaat in dit Bijbelgedeelte nadrukkelijk veel over lijden, over leven na dit leven. Maar Paulus zou Paulus niet zijn als die ons ook niet met beide benen op de grond zet. Paulus zegt eigenlijk, even in mijn woorden, het maakt ook weer niet zo heel gek veel uit, hè? Of we nu in dit leven leven of in de Heer ontslapen zijn. Waar het eigenlijk om gaat is, leven we met hem? Paulus die zit weer eens te spelen met woorden en beelden. Het gaat in de grondtekst eerst over mensen die ontslapen zijn, dus de overledenen, die slapen als het ware. Vervolgens gaat hij daar nog weer een draai aan geven. Dan kijkt hij naar mensen die biologisch gezien springlevend zijn, maar eigenlijk aan het indutten zijn. Of nog weer een ander beeld. Nachtdieren zijn, die zich bezighouden met de praktijken van het duister en de nacht. Mensen die hun eigen wil en eigen verlangen centraal stellen, die wel leven, maar eigenlijk bij de slapers horen. Daartegenover zegt Paulus dan, de wakers, de mensen van de dag. Mensen die leven vanuit geloof, hoop en liefde, die mensen horen bij de dag. Ze leven in het licht, ze verspreiden licht. Nou, Paulus zet het hier tegenover elkaar. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Hoe leef je nu? Leef je nu als een slaper? Of leef je nu al in het licht van de dag van Jezus? die nog komt, maar het licht schijnt nu al. De slapers die zullen schrikken als de dag komt, maar de wakers die zullen dan opstaan en blij naar de Heer toe gaan. Slapers, wakers, waar zitten wij? Misschien herken je net als ik wel beide kanten soms in je leven. Soms denk je, ja, yes, ik wandel in het licht met Jezus. Op een ander moment denk je, ah ja, wat zit er nog veel van dat donker in mijn leven. Het Bijbelse woord voor troosten, en dat is echt het laatste, heeft ook altijd de klank van aansporen. Sommige vertalingen zeggen dat ook zo. Spoor elkaar aan, vermaan elkaar. Hé, kom op. Zoals Paulus het aan de Efeziërs zegt. Hé, slaapkoppen, sta op en laat Christus over je lichten. Efeze 5. Dat is ook troosten. Dat we elkaar helpen om wakker te blijven. Om bij het licht, om bij de dag, om bij Jezus te blijven. Zijn komst te verwachten. Dat heb ik nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Dat we elkaar ook op die manier troosten en aansporen. Weet je het nog? Jezus, hè? Hij is het licht. Wandel in zijn licht. En dan mogen we straks vol vertrouwen naar hem toe gaan. Of we dan nog leven, of al gestorven zijn. We zullen dan met hem leven. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 73, vers 9 en 10.
Na afloop van deze kerkdienst ben je van harte welkom bij dominee Timmerman en mij met je vragen, opmerkingen of voor informatie. En je kunt natuurlijk ook altijd digitaal contact opnemen via de website of de e-mail. En iedereen is overigens ook van harte uitgenodigd om samen met allemaal, ons allemaal na de dienst nog een kopje koffie te drinken in de zaal hiernaast. Ik heb nog de volgende mededelingen. De collecte van deze zondag is voor Dorcas, in het bijzonder voor een voedselactie in Oost-Europa. De bloemen gaan vanmorgen als groet en bemoediging van de gemeente naar de familie Den Beste. Gerrit is gisteren weer thuisgekomen uit het Radboud ziekenhuis in Nijmegen na een geslaagde operatie aan zijn been. Maar er zijn ook verdere uitzaaiingen ontdekt die ook een verdere behandeling nog compliceren. Is er iemand van u die de bloemen... Dank je wel.
Dank je.
Ik kom niet eens aan het eind van mijn zin, had ik eigenlijk ook verwacht. Goed. De kerkraad is blij om u te kunnen vertellen dat op zondag 13 november Terza Kleinmeij, Kim Vijfwinkel, Meliko Sonnemans, Marleen Wondergem en Rasha Alshad belijdenis van hun geloof zullen afleggen. Rasha zal in deze dienst ook worden gedoopt, evenals haar dochtertje Christina. In de loop van deze maand begint ook de nieuwe belijdenisgroep. Dominee Daniel komt graag in contact met jongeren die dit jaar belijdeniscatechese willen volgen. Je kunt meedoen als je serieus nadenkt over een volgende stap op jouw geloofsweg. Je hoeft dus nog niet zeker te weten dat je ook daadwerkelijk over een jaar belijdenis zult gaan doen. Belijdeniscatechese is vooral een mooie manier om samen met leeftijdsgenoten werk te maken van je geloof en ook je twijfels. Wil je aanmelden of wil je meer informatie hebben? Mail of app dan naar Daniel Timmerman. De kerkraad nodigt u verder uit voor een gemeentevergadering op woensdag 16 november aanstaande. Op deze avond is vormgegeven als een open avond voor gesprek tussen kerkraad en gemeente. En om onze gemeente en de zaken die er spelen in gebed op te dragen aan onze Heer. Als er zaken zijn die u graag op deze avond, op 16 november dus, wilt bespreken, kunt u die vooraf melden bij de scriba of aan het begin van de gemeenteavond aandragen. Dan nog, komende zaterdag 12 november zal in de MS-kerk, deze kerk, een concert plaatsvinden van The Choir Company met Tom Parker's geliefde The Young Messiah. Het repertoire bestaat uit liederen als Unto Us A Child Is Born, Every Valley en het majestueuze Halleluja. Daarnaast is er een gevarieerd voorprogramma met een selectie van de mooiste Tom Parker arrangementen zoals This World, Wings of Gold, Amazing Grace en nog veel meer van zijn klassiekers. Het optreden zal mede worden verzorgd door een speciaal ingesteld projectkoor waar ook leden uit onze gemeente deel van uitmaken. Het wordt vast een prachtige avond. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de kerk onder contact en dan verhuur. Contact en dan verhuur. Dan zal er nu nog een filmpje zijn over de kik. En daarna zal Arina jullie ook nog toespreken. Altijd weer even spannend met zo'n filmpje. Kijk. Ja? We doen eerst even het stukje dat Arina jullie zou aankomen.
Ik weet dat de kerkraad
Ja, we zijn eigenlijk een beetje geconditioneerd dat na dit lied er koffie is. Amen, amen. Maar we zijn nog niet klaar, want we hebben nog het filmpje.
Technisch, maar ik heb het filmpje wel met geluid, dus ik ga het geluid bij de microfoon houden. Ja. Kortom, onze vraag is om mensen te charteren voor een herdertjestocht die we helemaal uitgestippeld hebben voor jullie. Dus jullie hoeven alleen maar uit te voeren en verder eigenlijk vooral naar ons te luisteren.
We gaan nog samen danken en bidden. Voordat we dat doen, wil ik twee situaties in de gemeente noemen. We zullen straks bidden voor Marten en Karen de Jong en hun familie. Afgelopen vrijdag overleed de moeder van Marten in de leeftijd van 92 jaar. Ze is in vrede heen gegaan. God was haar toevlucht in leven en in sterven. We zullen bidden om troost en kracht voor de familie. Ik heb net al gehoord dat Gret ten Beste thuisgekomen is gisteren uit het ziekenhuis. We zullen straks voor Gerrit, Janine, Rebecca en Judith bidden. Het herstel van zijn been gaat nu goed. En ze zijn ook heel dankbaar dat Gerrit nu fijn thuis bij het gezin kan zijn. Verder laten Gerrit en Janine weten dat ze heel blij zijn met de steun, het gebed, meeleven, de hulp van heel veel mensen. Dat doet hen goed. Die steun die blijft hard nodig. De situatie is en blijft echt zorgelijk. Komende week wordt een volgende stap gezet in de behandeling. Er wordt een traject van radiotherapie ingezet waarbij de meest kritieke plekken worden bestraald. Laten we voor hem bidden en God vragen dat hij deze behandelingen wil zegenen. We bidden. Zo komen we bij u. U bent, met een woord uit de Bijbel, de God van alle vertroosting. Waar u bent, daar is een en al troost. Omdat u zo goed bent. Dat u zo genadig bent. En dat u weet waar het naartoe moet. Met deze wereld en met onze levens. We bidden u, God van alle vertroosting, dat u daar wil zijn waar die troost zo hard nodig is. Waar mensen hopeloos zijn door het lijden, door oorlog, door vernedering, door uitbuiting, door honger. God, wees nabij. God, wees ons nabij, waar wij zo hard troost nodig hebben, door gemis, door iemand die we missen, of door hoe het leven is gegaan. God van alle vertroosting, wees ons nabij. Wij danken u dat we niet zonder hoop in de wereld hoeven te staan. We prijzen u voor Jezus Christus, onze Heer en Redder. We prijzen u dat u bewezen hebt dat deze wereld geen doodlopende zaak is. Dat er hoop is en overwinning in zijn naam. Wilt u ons helpen om als hoopvolle mensen te leven? Dat ons helpt om elkaar ook te bemoedigen en aan te sporen naarmate de dag van Jezus steeds dichterbij komt, om vanuit die hoop te blijven leven. En wilt u ons ook gebruiken om die hoop te delen met de mensen om ons heen? En wilt u dan, Heilige Geest, voor ons uitgaan en deurtjes openzetten? Dat we mogen merken dat het land, dat mensen ook troost mogen vinden die wij ook zelf ontvangen hebben van u. En zo willen we u vandaag in het bijzonder bidden voor de familie van Martin en Karen de Jong. Ze zijn dankbaar voor wie de moeder van Martin is geweest en dat ze zo lang bij hen mocht zijn. Maar we bidden ook, Heer, wilt u hen troosten en kracht geven, zodat ze een goed en gezegend afscheid mogen hebben later deze week. Heer, we bidden u met Gerrit en Janine en Rebecca en Judith. Blijf heel dicht bij hen, Heer. Wilt u hun toevlucht zijn, juist nu? We bidden u, Heer, dat u de ziekte wilt bestraffen. En Gerrit gezondheid wil geven. Zegen ook alle dingen die de artsen kunnen doen, dat het ten goede mag keren. En wilt u op elke dag, bij elke stap laten merken dat u erbij bent, Heer. Zo bidden we ook voor het werk in onze gemeente. Heer, we blijven ook Tinko en Elise en hun gezin onder uw aandacht brengen. Heer, wilt u Tinko zegenen in het proces van herstellen, van reïntegreren. Wilt u hem en hen samen bemoedigen? Wilt u Hanneke zegenen in haar nieuwe taak in de gemeente? En wilt u alle zegenen, Heer, die zich mogen inzetten voor het werk in uw gemeente? Mogen we samen zo elkaar troosten en opbouwen en aansporen. Wilt u nou eens luisteren naar wat we in een moment van stilte naar u kunnen zeggen? Dank u wel, God van alle vertroosting, dat u onze gebeden hoort in Jezus' naam. Amen. We geven onze gaven voor de Dorcas voedselactie en ons laatste lied is dan Heer, u bent mijn leven.
Wanneer komt de dag, wanneer, o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rouw meer zijn? Iedereen zal zien. Wij zien met groot verlangen uit naar het eeuwig koninkrijk van God, waar uw kerk zal stralen als uw bruid met haar bruidegom verenigd wordt. Heel mijn hart juicht als ik u ontmoet. Wat een vreugde dat u bij mij
Laten we op weg gaan, de nieuwe week in. Op weg naar het feest dat komt. Dat Jezus bij ons komt en alles goed maakt. En laten we elkaar troosten en bemoedigen. En getuigen zijn van die hoop. Dat hoeven we niet alleen te doen, want God geeft ons zijn zegen. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geef je zijn vrede. Amen, amen.
Hoi, ik ben Judith Gilsing, voorzitter van de KIK, Kinderen in de Kerk. Hebben jullie ook alweer zo'n zin in de feestdagen? Wij wel. Met de KIK zijn we al even bezig met een kleine voorbereiding. Want op zaterdag 24 december om